is eigenlijk wat er gebeurt bij het tweede gebod. Dit is wat er gebeurde bij die koning Jerobeam met die stiertjes. Even de situatie, kort uitleggen hoe dat zit. We verplaatsen ons naar Israël, 1000 voor Christus. Je hebt dan gehad koning Saul, koning David, koning Salomo, prachtige mannen. Alleen die Salomo, ja, daar ging het mis, hè. En God zegt, het gaat zo mis, ik ga het rijk van jou afnemen, het koninkrijk. Het gaat in tweeën, er komt een burgeroorlog, je krijgt een Noordrijk en een Zuidrijk. Dus dit idee. Juda krijg je, dat is wel heel groot, maar dat heeft ook allemaal woestijn. En dan daarboven Israël. Noord-Israël, Zuid-Israël. Twee statenoplossingen, een beetje, hè, dit. En Jerobeam wordt de koning van het noorden. Die komt zomaar uit de lucht vallen, Jerobeam. Want in het zuiden is Rehabeam. Dat is nog een zoon van koning Salomo. Eén probleem voor Jerobeam. De tempel van de Heer staat in Jeruzalem. Dat is echt heel erg lastig, want dat trekt mensen uit zijn rijk steeds naar het zuiden toe. En Jerobeam is bang dat hij zich weer bij het zuiden gaan aansluiten. Dus wat doet hij? Hij laat twee tempeltjes bouwen in het noorden, in Dan en Bethel, met stierkalfjes. Dus dit idee. Je hebt in het zuiden de tempel en in het noorden, ja, daar kun je God tenminste zien. Let op wat Jerobeam zegt van die stiertjes. We hebben dat net gelezen, hè. Israël, dit is je God die je uit Egypte geleid heeft. Dat is heel opvallend dat hij dat zegt, hè. Hij wil dus eigenlijk zeggen, die beeldjes, ja, wij gaan niet ineens andere goden aanbidden, ben je gek? Dit is de afbeelding alleen maar van de God die ons uit Egypte heeft geleid. Wie van ons een beetje goed thuis is in de Bijbel, die moet denken, hé, dit is al eens eerder gebeurd bij Aaron, de broer van Mozes, in de woestijn. Mozes was op de berg en die bleef maar weg en Israël dacht, nou zijn we, God zie je al sowieso niet, nou zijn we onze leider ook nog kwijt, we zien helemaal niks meer. Ze gaan bij Aaron klagen en zeuren, we zijn alles kwijt. En dan zegt Aaron, oké, lever maar al je goud in, dan gaan we een beeldje maken. En dan zegt hij erbij, dit is je God die je uit Egypte heeft bevrijd. Dus echt niet een andere God ineens, nee, dit is wel dezelfde God, maar nou kun je hem zien. Mensen begrepen heus wel, God kun je helemaal niet afbeelden. Maar als je het dan toch probeert, dan moet hij van goud zijn. Dan moet hij jong zijn, een sterk, levendig, vruchtbaar, een stiertje. Zo is onze God. Hij beschermt ons, hij geeft ons leven. Dus wij gaan niet ineens een compleet andere God vereren. Nee, we gaan alleen maar onze eigen God een klein beetje anders vereren. We halen een beetje naar ons toe. We maken hem zichtbaar. We vangen hem in een beeld zoals wij denken dat hij is en bij ons past. Dus hè, soms denk je misschien wel eens, het eerste en tweede gebod lijkt heel erg op elkaar. Hè. Je mag geen andere goden hebben, je mag geen afgodsbeeldjes hebben. Het is toch hetzelfde? Nou, het is een heel subtiel verschil. Kijk dit. Het eerste gebod is dat je een andere God wilt. Het tweede gebod is, als je die overtreedt, dat je God anders wilt. Voel je het verschil? Net anders, hè? Een andere God willen of God anders willen. Ligt in elkaar verlengde, het komt ook weer bij elkaar uit, zul je zien. Maar het tweede is subtieler en daarom gemener, stiekemer. Want het lijkt erop of je nog in God zelf gelooft. Die indruk wil je wekken, hè? Jerobeam maakt een God zoals het hem goed uitkomt. Dus religie en politiek, het lijkt de Verenigde Staten wel, hè? Loopt helemaal dwars door elkaar heen. Je voelt wel, zo iemand die graag president wil worden, of zo iemand die graag koning wil zijn, die waakt over zijn eigen troon. Dat doet hij, Jerobeam. Gaat hem helemaal niet om God, totaal niet. Gaat hem om zijn eigen hachje. Hij moet koning blijven over Israël. En als dat gebeurt, dat is veel belangrijker dan dat God koning is over Israël. Dat zagen we ook bij het eerste gebod, hè, dit idee. Ik op de troon, ik in het midden. God mag daar omheen cirkelen. God moet worden zoals ik hem wil. God mag achter mij aankomen. Ik stop hem in een beeld en ik draag God met mij mee. Hem altijd bij me, zoals ik dat wil. Nou vraagt iemand zich misschien af, ja joh, maar dat beelden maken van God, dat doen wij toch niet meer. Als ik hier een gouden beeld neer zou zetten, zou toch niet ineens iedereen op die trap treden gaan neervallen voor een beeld, dat doen wij toch niet meer. Dat is toch helemaal niet meer van deze tijd. Oké, er hangt nu toevallig een beeld in de hal, dat vinden sommigen al zo. Maar wij zijn toch helemaal niet van de beelden. Dat is waar, wij zijn wel van de beeldschermen. Wij zijn ontzettend visueel. Wij willen dingen zien, hè? Ontzettend. Onze atlas, hier dit allemaal, heeft het heel zwaar, want onze hoofden wegen wat kilo's. Als je de hele dag zo zit, dat is... Wij zijn niet van onze beeldschermen weg te denken. Er is in onze tijd zoveel te zien. Korte filmpjes, lange filmpjes. Als je een hele goede lange film hebt gemaakt. Weet je wat dan de prijs is die je kunt winnen? Een gouden kalf. er is toch niks nieuws onder de zon. Wij willen dingen zien. Wij willen dingen vasthouden op ons netvlies in onze handen. We willen de vat op hebben. En ook God willen wij heel graag zien. God willen wij heel graag ervaren. Daarom, en dat zeg ik niet om te oordelen hoor, maar wel om over na te denken. Daarom groeien kerken en bewegingen heel hard. Waar je heel veel van God te zien krijgt. Allemaal wonderen, genezingen, spectaculaire dingen. Ja, dat willen wij. Dingen zien, kom maar. Wat is hier nou te zien? Ja, Matthias. Wat is hier nou te zien? En als wij niet iets van God zien, of als God iets laat gebeuren wat wij niet zo fijn vinden, dat past niet bij ons beeld van God, wat wij hebben. Dan klopt het niet meer, dan zijn we niet meer zo gelovig. Wij sluiten God op in onze eigen denkbeelden, in onze eigen beelden. Dat kunnen zelfs bijbelteksten zijn. Het staat er, hè? En buiten die bijbeltekst om mag God zich niet meer bewegen. Dus dan zetten wij God vast in een standbeeld van ons eigen standpunt. Dat is gevaarlijk. Het omgekeerde is trouwens ook gevaarlijk. En dat is ook een risico. Dat je God wil persen buiten de Bijbel om in je eigen ideeën. Dat kan ook. Dat God alleen nog maar God mag zijn volgens mijn principes. Wij hebben allerlei maniertjes om God te willen vangen. Wij kunnen God ook opsluiten in onze eigen liederen. Dan zeg je, als we niet opwekking zingen, ja, dan kan ik God niet ervaren. Of als we geen psalmen meer zingen, ja, dan ben ik God kwijt, sorry. Hoe zou dit nou allemaal voelen, hè, voor onze God? Als die zo in een beeld wordt gevangen, als die zo statisch wordt gemaakt, zo klein wordt gemaakt eigenlijk. Ik denk, dat is toch een beetje de humor in de Bijbel, dat God dat ook even aan die koning Jerobeam wou laten voelen, hoe dat is. Als je gevangen wordt in een beeld. Dus er komt een profeet bij Jerobeam en zegt, dat kan niet met dat altaar en zo, dat kan niet. Er komt een andere koning, een zoon van David, Josia. En Jerobeam ergert zich eraan, ik zit helemaal niet te wachten op een Yeshua. Weg! In plaats van mij op de troon. Grijp hem, roept hij. En dan de humor van de Bijbel. Dan blijft hij zo staan. Hij krijgt zijn arm niet meer terug. Alsof God tegen hem wil zeggen, volgens mij, zo voelt dat nou, jongen, als je mij in een beeld stopt. Dan loopt hij daar. Ja. Wil hij eten? Hij kan niks meer. Hij kan niks meer. Hij zit vast. Als je de Heer wil opsluiten in wat voor beeld dan ook, dan voelt dat zo. Weet je wat het zo extra... ernstig maakt, de zonde tegen dit gebod. Als je van jongs af aan wordt opgevoed met een God die precies past bij jouw karakter en bij jouw genen, bij jouw thuis, dan is de verleiding heel erg groot dat je ook in het spoor van je vader en moeder verder gaat. Ik wil even misschien een wat flauw voorbeeld, maar als je vader en moeder zeggen, nou, wij kiezen per zondag of we wel of niet naar de kerk gaan en zo, dan zeg jij, ja, Oké, dan ga ik ook kiezen. Ik kies nog wat minder dan mijn ouders natuurlijk. Ik ben op dat pad en dat, ja, ik kan ook wel zo geloven. De zonde tegen het tweede gebod is heel erg besmettelijk. Is erfelijk bijna. Dat kun je goed zien bij de Jerobeam. We hebben nu niet gelezen, maar dat lees je als je verder gaat in 1 Koningen. Dan staat er... Heb ik nog een slide? Ja. En dit werd een oorzaak tot zonde, wat Jerobeam deed met die beeldjes. En dat heet zelfs de zonde van Jerobeam. Ik heb zo even een aantal teksten opgezond waar dat allemaal staat. De zonde van Jerobeam. Dat is dat je God in een beeldje wil vangen. Je leest dat ook in 2 Koningen nog. Zou dit de reden zijn waarom er bij dat tweede gebod die uitgebreide aanvulling staat? Over het derde en vierde geslacht. Van mensen die mij haten, die me op de tweede plek zetten. Dus de Heer spreekt de kinderen aan en de kleinkinderen op de zonde van hun ouders en grootouders. Er stond in de eerste uitgave van de NBV, hij laat ze boeten. Stond in de vertaling van 1951, hij zal ze niet onschuldig laten. Denk allemaal, hallo, wat kunnen die kinderen eraan doen? Ik denk dat de goede weergave is, zoals het er nu wel ongeveer staat, dat je je moet verantwoorden als kind voor de zonde van je ouders. Dat je je daartoe moet verhouden. Ga jij daarmee door? Ga jij op datzelfde spoor verder? Want je hebt de keus, hè? Ga jij je verstoppen achter je vader en moeder? Ja, die gingen ook nooit naar de kerk. Zeg niet, ik ben nou eenmaal zo opgevoed. Maar wat vind jij zelf? Iedere nieuwe generatie mag zelf kiezen. Ga ik een beeld van God aanbidden? Of de echte God? Ja, de echte God. Ja, hallo. De echte God. Nu dan de logische vraag. Hoe kun je nou weten hoe de echte God is? Bijbellezen, zongen jullie. Bijbellezen, bijbellezen, bijbellezen. Ja, maar dan kun je toch nog allemaal kanten op. Wij hebben ons toch allemaal een beeld van God gevormd. Daar ontkom je toch niet aan. Misschien denk je wel zelfs, überhaupt of er een God bestaat, hebben wij zelf bedacht. Misschien wel. Dus God is helemaal een beeld. Hij bestaat helemaal niet. Het is gewoon één en al beeld. Niet. Hij heeft ons gevormd, wij hebben hem verzonnen. Die gedachte kronkelt misschien door de hersenen van ons allemaal wel eens. Hè? Hoe kun je nou weten of er überhaupt wel echt een God is? En als hij bestaat, hoe hij er dan uitziet, hoe hij dan is. Hoe kun je dat nou weten? Zitten wij niet allemaal met ons eigen beeld? Dat is een vraag. Oké. Zullen we deze vraag eens projecteren op Jezus? Zeg maar. Bestaat Jezus volgens jou of was hij een verzinsel? Zeg maar. Jezus, leeft hij nou echt of denk je nee, die is dood? Zeg maar. Dus hou je gedachten over God is tegen Jezus aan. Weet je waarom? Jezus zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En Paulus schrijft, Christus is het beeld van God, de onzichtbare. Eerstgeborene van heel de schepping. En Paulus zegt daarom ook in een brief aan de Filippenzen is dat. Dus Christus is het beeld van God. Ik wil maar één ding, dat is niet God kennen, maar Jezus kennen. Jezus heeft zich laten zien. Die kan je bijna pakken. Ik wil Christus kennen, de kracht van zijn opstanding en dan ook deel hebben aan zijn lijden. Dat pakket, dat wil ik, zegt Paulus. Want dit is een God. Dit is zo anders dan dat ik zelf ben eigenlijk. Ik vraag me af of ik hem ooit zou kunnen verzinnen, zo'n God. En tegelijk, dat is zo gaaf, kan ik me ook in hem herkennen. Want ja, hij is ook mens geworden. En dan maakt me nieuwsgierig van wat u kan, kan ik dat dan ook? Ik wil zo graag op u lijken. Ik heb net een boek uit van een de zoon van een hele beroemde Hamas-leider. Zijn vader was een zeer geziene imam. En die jongen die krijgt op een dag per ongeluk de Bijbel in zijn handen. In plaats van de Koran dus. Hè? En hij leest in de bergrede, terwijl die vol haat gegoten is tegen Israël. Omgekeerd ook, hè. Hij leest in de Bijbel, heb je vijand lief? Nou, heb je vijand lief? Dat slaat in als een bom, zoals ze bij Hamas nog nooit gemaakt hadden. Heb je vijand lief? Is dit misschien de oplossing van alle rotzooi in de wereld? Heb je vijand lief? Dit geluid hoor je toch helemaal nergens? Deze liefde is toch bizar, dat is toch bovenmenselijk, dat verzint toch geen mens, heb je vijand lief. Past toch ook helemaal niet in een evolutieleer van ja, we ontwikkelen ons, weet je hoe we ons het best kunnen handhaven door onze vijand lief te hebben. Nee, die maak je af of daar loop je voor weg. Heb je vijand lief, dat is toch niet verzonnen. Daar is het ook veel te confronterend voor, hè? Want je wordt nogal even met jezelf geconfronteerd. Jezus ontmaskert de fariseeërs en de schriftgeleerden in ons en de ongelovigen en de sceptici. Hij zegt, ja, mijn liefde, onze hardheid, ons oordeel, onze trots en dan moet allemaal wijken voor de liefde. Dat is een klap, jongen. Dat is de hemel tegen de aarde, hè. Dat is God tegen mij. Zo is Jezus en zo is God. Kijk wat God in het Oude Testament over zichzelf zegt, bij Hosea. Hij heeft het moeilijk met zijn volk en dan zegt hij, door barmhartigheid word ik bewogen, ik zal mijn toorn laten varen. Ik blijf niet kwaad, want God ben ik en geen mens. Ik zal niet meer in woede ontsteken. Je zou misschien verwachten, als hij zegt, ik ben God en geen mens, van als er iemand hier kwaad kan worden, ben ik dat. Hij zegt, nee, als er iemand niet kwaad kan blijven, ben ik dat. Want ik ben God. Jullie kunnen kwaad blijven. Jarenlang kunnen jullie wrok koesteren. Daar zijn mensen goed in, maar dat kan ik niet, zegt God. Daar is het in de hemel veel te fijn voor. Dat wil ik niet hebben. Ik ben God. Dit is de God van de Bijbel, hè. Waarom in godsnaam zou je hier iets van af willen halen? Waarom zou je willen zeggen, ja, verzonnen. Waarom wil je dat in je hoofd halen? Als deze God bestaat, hè, als hij goed is, we zongen dat, u bent zo goed, zo goed. Oh. Hij heeft ons bevrijd uit Egypte. Jezus bevrijdt ons van de zonde en van de dood. Waarom zou ik hem dan in de gevangenis willen gooien, in een beeldje? Als hij mij draagt, door de dood heen zelfs, hè, waarom zou ik hem dan nog willen dragen in een afgodsbeeldje, in mijn eigen hoofdje? Als hij mij gemaakt heeft, hoef ik hem helemaal niet mee te maken. Jezus is het beeld van God. Dat is dynamisch, dat is niet vast te pinnen, zelfs niet in de dood. En wij, hè, ik hoor iemand misschien nog denken, ja, maar ik ben Jezus niet. Nou, je bent wel een broertje of een zusje van Jezus, want hij is medemens van ons geworden. Ik word jullie broer, zegt hij. Ik word jullie broer, we hebben samen één vader. Dat betekent, als Jezus op de Vader in de hemel lijkt, lijken wij daar ook op. Sterker nog, zo heeft God ons geschapen. Hè? Dat was het oorspronkelijke idee van God. Jullie lijken op mij, je bent naar mijn beeld geschapen. Jullie kunnen onwijs veel, jullie kunnen ontzettend creatief zijn omdat ik dat ben. Jullie lijken op mij. Daar kun je van afwijken. En dan komt Jezus en die zegt, terug naar het beeld van God. Naar het beeld van God. Dus wij kunnen op God lijken. God hoeft niet op ons te lijken, wij kunnen op God lijken. Dus je zou het zo kunnen samenvatten, ik hoef niet een beeld van God te maken, ik mag een beeld van God zijn. Dit is zo'n ongelofelijke eer. Ik mag leven. Ik mag liefhebben. Ik mag creëren. Ik mag me bewegen. En dat gaat natuurlijk met vallen en opstaan. Maar als je gelooft in Jezus, vooral met opstaan. Want ik hoef niet in mijzelf te geloven. Ik geloof in God de Vader, schepper die de schepping draagt. Ik geloof in Jezus Christus die geboren uit de maagd aan het kruis de wereld redde. Amen. ga allemaal nog even zitten. Dat is de geloofsbelijdenis als lambada. Zeg maar. Maar we zijn ook vrolijk gereformeerd, hè. We gaan samen God nog danken en bidden. In de voorbeden, nou, we hebben net dan natuurlijk de familie Bergwerf aan de Heer opgedragen. Maar er zijn nog een paar mensen die we graag aan hem willen opdragen. Martin Koning, hij zit daar nog. Morgen ligt hij in het ziekenhuis. Wordt hij geopereerd aan zijn heup. Krijgt een nieuwe rechterheup geloof ik, hè Martin. Een linker had je al. We hopen dat het goed gaat. Ja, ik ben helemaal bijgepraat. Dick van der Most topt al een poosje met zijn gezondheid. Hij heeft de ene ontsteking na de ander. Nu lijkt de antibioticum aan te slaan. Nou, daar gaan we ook voor danken en voor hem bidden. En dan zijn er volgens mij 5 van onze gemeenteleden die aanstaande woensdag gaan reizen naar Kenia. Zijn ze alle 5 hier? Wil je even gaan staan als je gaat? Kijk, Dirk-Jan, Stephanie, Matthijs, Jan-Willem. En ik mis Gerard, die is zijn koffers al aan het pakken waarschijnlijk. Ja. Dank jullie wel. De Heer zegent jullie op de reis. Ik wil ook nog als dankpuntje noemen, misschien heb je het in de krant gelezen, dat in mijn vorige gemeente er een nieuwe dominee is. Althans, hij heeft het beroep aangenomen. Hij komt pas in juni. Dus ze moeten nog even zonder. Wat dat betreft waren Paul en ik wel heel wat sneller in mijn sluis eigenlijk. Maar wel ontzettend fijn dat ze weer een dominee hebben in Nieuwegein. Zullen we samen danken en bidden? Grote God, lieve Heer Jezus. Als we tegen u gaan praten of voor u gaan zingen, moeten we wel lef hebben om hardop te zeggen, ja, ik geloof eigenlijk niet dat u bestaat. Ik geloof eigenlijk niet dat u de dood overwonnen hebt, dat kan niet. Ik geloof eigenlijk niet dat er een God nodig is om alles draaiende te houden. Heer, u bent zo groot, zo ongrijpbaar, zo vol hemelse liefde die echt op aarde niet bedacht is. Zo groot, niet te vangen, niet te vatten. En tegelijk zo ontroerend dichtbij. Heer, vergeef het ons als wij proberen u in een beeldje te stoppen. Als wij met onze kleine hersentjes u proberen te doorgronden. Elke knie zal zich buigen. Is het niet nu dan straks? Heer, help ons u van harte te aanbidden. Om los te komen van onszelf en door de knieën te gaan en te zeggen, Jezus, u bent Heer. Helpt u ons daarbij als we jong zijn. Er komen zoveel beelden op je af. En u past vaak niet precies in die beelden. Dat is moeilijk. Wilt u ons helpen om vrienden te hebben, ook in de kerk. Om samen te geloven en samen u te ontdekken. Help ons ook als we ouder worden. Sowieso is dat spannend als mensen in ons midden sneuvelen. Wat gaat er dan door je heen? Wanneer ben ik aan de beurt? Help ons als we tot onze schrik ontdekken dat we misschien wel vastgeroest zijn gekomen in standpunten waarin we ook u proberen vast te zetten. Maak ons erop attent als wij van u verlangen dat u ons aanpast aan onze eigen denkbeelden, ook als dat nieuwe zijn. Heer, maak ons net zo levend als u. Net zo liefdevol, net zo goed. Maak de mensen om ons heen nieuwsgierig naar u. Wij hopen zo dat we op u gaan lijken. Dat we anders worden dan we waren. Toen we ons nog niet bekeerd hadden. Stort uw liefde in ons uit, Heer. Geef ons vertrouwen. En mogen nog heel veel mensen daar met u vertrouwd raken. Via Alpha-cursus. Evangelisatie, zending. Zegent u het werk van de zending in Afrika en in heel veel gebieden. Op het ogenblik zijn er ook Afrikanen die in Nederland zending bedrijven. Heer, laat van u horen. We danken u voor gemeenteleden van ons die naar Kenia mogen afreizen. Om te gaan bekijken hoe het is met die school die daar gebouwd is. Om elkaar te bemoedigen. Heer, wilt u ze bewaren op hun reis en ze het goed laten hebben met elkaar. En zegent u ook hun thuisfronten. Heer, bedenkt u de mensen in Oekraïne. Zegent u onze gave voor Stichting De Regenboog. En wanneer mag het daar vrede worden? Breng al die vreselijke mensen die op hun troon willen blijven er vanaf. Mogen ze u als koning aanbidden. We bidden hier ook voor Europa, voor Spanje, waar zo'n watersnood is. Zoveel doden. Wees genadig. We bidden voor de Verenigde Staten, waar ze verkiezingen gaan houden, waar ze met miljarden dollars hebben gesmeten om twee mensen naar voren te schuiven. Ach, wie mag er daar op de troon zitten, Heer? Mag u dat zijn? Heer, zegent u Israël. Bevrijd het van de afgodsbeelden. Laat het Joodse volk zien dat u hun Messias bent, Heer Jezus. Dat ze zich op de borst slaan, dat ze u herkennen. Laat ook aan de moslimwereld zien dat we via u, Heer Jezus, echt kunnen weten wie God is, hoe God is. Wees u genadig over deze wereld, ook voor vluchtelingen. Ontferm u over hen. Zegen uw kerk overal. We zijn u dankbaar met de gemeente in Nieuwegein, het Anker, dat er daar weer een nieuwe predikant komt. Heer, wilt u het werk voortzetten en uitbouwen. We bidden voor onze eigen gemeente. Heer, we voelen spanning en moeite. Als we zo kort op elkaar twee snelle sterfgevallen hebben. Dat gaat ons niet in de kou kleren zitten. Ontferm u over ons. Help ons bij u te schuilen. U te aanbidden. En we bidden u voor wie ziek is. Die moeite heeft. We danken u met Dick van der Most dat de medicijnen aanslaan. Mag hij bevrijd worden van zijn ontstekingen. We danken u met Martin Koning dat hij op u vertrouwt. Mag het deze keer zonder complicaties gebeuren, Heer. De kans dat het fout gaat is klein, maar ja, en de kans dat u erbij bent is groot, is heel aanwezig. Zegent u de hand van de arts. Geef Martin rust en mag die goed er doorheen komen en er goed van herstellen. We danken u ook, Heer, met Els Sloots, dat 80 jaar mag worden. En zoals we dat zongen, onderweg naar een hoger burgerrecht. Heer, misschien willen we zelf nog iemand aan u opdragen, of misschien willen we gewoon even bij u stil zijn in deze stilte. Dank u, Heer, voor deze eredienst. Gaat u met ons mee naar morgen en naar overmorgen en naar vrijdag als we hier weer samenkomen om afscheid te nemen van Dick. Geef ons kracht, de familie, onze gemeente, ons allemaal. Zegent u ons en behoedt u ons in Jezus' naam. Amen. Volgende week zondag hopen we met elkaar het avondmaal te vieren. En we hebben dan ook dankdag. Je kunt ook voor je laten danken of voor je laten bidden hier. Ministry gebed voor in de kerk. Maak daar vrijmoedig gebruik van. We hebben fijne bidders die daar voor je zijn. We zingen nog met elkaar. Kom, vestig uw gezag. ontvangen allemaal nog de zegen van onze God. En willen jullie er amen op zeggen als ik die heb uitgesproken? De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God zijn Vader en de gemeenschap met zijn Heilige Geest met jullie allemaal. Amen.